onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 101, het eerste en het tweede vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang, hoog geducht Heer, uw naam ter eer. En wat er verder voor, Psalm 101, 1 en 2. Voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het achtste hoofdstuk, vers 1 tot en met 20. De schriftlezing is Johannes 8, vers 1 tot en met 20. Dat doen we vooraf met de kerk der eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Jezus ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben de licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelven. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gijlieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat het de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heren, in de middag van deze uw dag, de dag die naar uw naam genoemd is, en door uw gezegende opstanding uit de dood is gewijd en geheiligd. brengt u ons opnieuw in uw huis, omdat we zouden mogen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En Heere, dan bidden we van u, wil u ons oor openen, opdat we uw woord zouden horen. Maar niet alleen dat woord zouden horen, maar dat we dat woord ook zouden geloven. Want u zegt immers dat diegenen zalig zijn die het woord horen, maar het ook bewaren. En mag het dan ook een kracht God zijn tot de zaligheid. Heere, wil u dan de boodschap die u tot ons doet komen. En dat is altijd een boodschap van zonde en genade zegenen. Want uw woord spreekt ons hoe dat wij mensen eenmaal op deze wereld gesteld waren om u groot te maken, om u te verheerlijken, om u te loven en te prijzen, maar dat wij in onze eerste vader Adam een andere keus gemaakt hebben en als verdwaasden voor het leven de dood gekozen hebben. Maar Heer, en u zult u toch uw doel bereiken, want u heeft in de eeuwigheid al besloten om uzelf te verheerlijken in het zaligen van zondaren. En daarom hebt u de prediking ingesteld. En de prediking van uw woord heeft als kern en als middelpunt de Zoon van uw eeuwige liefde, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Want dan zegt u in uw woord, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Heere, wil u dan uw woord van deze middag daarvoor gebruiken? Het is een middel wat u zelf in de Bijbel een dwaasmiddel noemt. Maar toch, door de dwaasheid van de prediking, zult u uw doel bereiken. En zullen mensen zalig worden die geloven. Heere, gedenk u zo de hele gemeente, zoals hier vanmiddag hier in uw huis mogen zijn. Maar gedenk ook de mensen die niet naar de kerk konden komen, die thuis zijn. Of die wel misschien naar de kerk hadden kunnen komen, maar die een andere keus gemaakt hebben. Heere, zoudt u ze allen willen gedenken, want we hebben met elkaar allemaal hetzelfde nodig. Op onze grote reis naar de eeuwigheid, Heere, dan bidden we van u, laat het woord als een middel mogen zijn om ons stil te zetten op onze zondeweg, zoals u ook dat woord gebruikt heeft op de Pinksterdag, toen de verkondiging van het woord van de apostel Petrus voor zoveel mensen, zoveel duizenden mensen tot een eeuwige zegen gesteld werd. En Heere, nu zijn we niet met duizenden mensen bij elkaar, maar nu hebt u toch beloofd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zal ik in het midden van hen zijn en daar zal ik ze ook zegenen. O God, wil u dan met ontferming op ons neerzien. Er is aan onze kant geen waardigheid of verdienstelijkheid, maar u zegt zelf in uw woord, ik doe het om mijn grote naam zullende die verheerlijk zal worden. En Heere, dan zegt u ook dat als één zondaar zich bekeert en in de hemel blijdschap is onder de heilige engelen. Maar mag die blijdschap zich vermenigvuldigen, Heere. Want in de veelheid van het volk is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. En u bent een heerlijke koning. En het loon op uw arbeid, o gezegende Christus, is niet een karig loon geweest. Want uw vader heeft u een groot loon gegeven. U heeft het zelf uit de mond van uw vader gehoord. Ik zal hem een deel geven van velen. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. O, wil u dan in de rechterhand van uw vader vanmiddag voor overtreders bidden hier in de gemeente. gedenk u in ieder van ons. Heer, gedenk u ook aan de mensen die het moeilijk hebben. Er zijn in het midden van de gemeente ook weduwen en weduwnaren. Mensen die een kruis moeten dragen, die ziek zijn. Heer, we dragen ze allen aan u op. Wil u ze tot een toevlucht en sterkte zijn, dat ze met hun nood en hun verdriet tot u de toevlucht mogen nemen. U zegt toch zelf dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, omdat we het in uw hand zouden mogen geven. Heere, gedenk u aan uw kerk over de gehele wereld. Gedenk aan de vervolgde christenen. We denken ook aan de christenen in Noord-Syrië, die moesten vluchten, die van hun huis en haard verdreven zijn, maar ook de andere mensen die het slachtoffer zijn geworden van bruut oorlogsgeweld. Er is alweer zoveel bloed gevloeid in Syrië. O, zou u vrede willen geven, heren. Maar boven alles, dat ze de vrede voor zouden mogen leren kennen. Want dan is het werkelijk vrede. Heren, gedenk u de nood van deze wereld die in het boze ligt. Wil u aan al de vervolgde christenen denken, niet alleen in Noord-Syrië, maar ook in al de islamitische landen, in Pakistan, waar christenen in de dodencel zitten. Heren, wil u ze bevrijden, die bedreigd worden door doodsgevangenen. En de christenen in Noord-Korea, die het ook zo moeilijk hebben. Heren, wil u ze nabij zijn, en mogen ze ervaren dat u van hen af weet. Wil u gedenken aan al de arbeid in uw koninkrijk? Als we ook denken aan het werk van de zending, allen die erbij betrokken zijn, bevelen u aan, ook uit de kring van onze gemeente, in de verschillende werelddelen, in Azië en in Afrika, maar ook in Albanië, in Zuid-Amerika. Heren, wil u dat werk tot een rijke zegen stellen. Gedenk aan al de zendingswerkers die het soms moeilijk hebben, heren. Wat kan die arbeid soms gepaard gaan met veel teleurstelling? Dat het lijkt alsof ze op rotsen moeten ploegen. Maar dan heeft u beloofd, heren, dat een handvol koren dat geworpen wordt op de hoogte van de bergen, dat dat een rijke zegen zal teweegbrengen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Heren, mag dat ook gezien worden. Gedenk ook aan Israël, onze broeder Dekker, die er ook mag arbeiden. Wil hij zijn arbeid tot een rijke zegen stellen onder het volk van de Joden. Ook de evangelisatiearbeid hier in Scheveningen, maar ook in verschillende andere plaatsen in ons vaderland, wil het zegenen, heren, tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat mensen die ten dode wankelen nog gered zouden mogen worden. Gedenk, heren, aan onze overheid. Gedenk aan onze koning en onze koningin. We dragen die aan u op, heren. Wil u ze geven wat ze nodig hebben in de uitoefening van het ambt wat u op hun schouders gelegd hebt. Maar boven alles, heren, geef ze ook persoonlijk dat wonder van uw genade te mogen ondervinden. Wat ieder mens nodig heeft om te buigen voor de koning der koningen en voor de heren der heren. Gedenk u, heren, zo aan alles wat op uw zegen wacht. Gedenk aan al uw dienaren, tot de heilige dienst zich geroepen weten. En dan dragen we ook opnieuw aan u op, de gemeente aan deze plaats. Er is op deze beroep uitgebracht. Op een van uw dienaren, kom over en help ons. Heren, zou u zijn hart zo willen leiden, zijn weg zo willen leiden, dat hij naar deze plaats zou mogen en moeten vertrekken. Wil u hem het lichtende leiding van uw geest geven, en dat dan de gemeente weer opnieuw mocht verblijd worden met een van uw dienaren. Wil u vanmiddag ook allen die tot de heilige dienst zich geroepen weten, geven de hulp en de leiding van uw geest. Al uw dienaren die het woord verprediken, maar ook de ouderlingen die het woord moeten lezen in vakante gemeentes. Wil u ze geven, Heere, dat uw geest hen mag leiden. En dat de liefde van Christus ons mag dringen in die arbeid. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen Psalm 86. 86 vers 1 en vers 3. Neig, o Heer, uw gunstig oren om u ook in mijn angst te horen. En wat er verder volgt. Psalm 86 vers 1 en vers 3. En terwijl we deze versen zingen, zullen uw liefde gaan voor de ingezamelde Heere zegenen. U en uw gaven. gemeente, we lezen in Lucas 12 vers 1 een waarschuwing voor geveinsdheid. Jezus waarschuwt een grote schare van vele duizenden mensen, zijn discipelen en ook ons. Wacht u zelf voor de zuurdezen van de fariseeën, welke is geveinsdheid. Gemeente, bij zo'n voorbeeld van geveinsdheid, maar ook van goddelijke ontferming, willen wij vanmiddag met de onmisbare hulp van de Heer stilstaan. Onze tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftwoord, Johannes 8, vers 7 tot en met 9. Johannes 8, vers 7, 8 en 9, dan lezen we Gods woord en ook onze tekstwoorden voor deze middag. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, ging er uit de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Tot zover. Gemeente, dit woord bepaalt ons bij een schrijvende Jezus. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een zwijgend schrijven. In de tweede plaats een veroordelend schrijven. En in de derde plaats een ontfermend schrijven. Gemeente, een schrijvende Jezus. Want we lezen in onze tekst, en ook in het verband, in het zesde vers tot twee keer toe, dat Jezus nederzit en met zijn vinger in de aarde schrijft. Dus een schrijvende Jezus. En dan letten we op drie gedachten, dus een zwijgend schrijven. In de tweede plaats een veroordelend schrijven. En tenslotte een ontfermend schrijven. Gemeente, dit is een hele bijzondere geschiedenis, een gebeurtenis die wij vanmiddag overdenken. Maar één keer wordt deze geschiedenis in de Bijbel, in het evangelie beschreven. En nu denken sommige mensen, en met name moderne schriftverklarers, dat deze geschiedenis, omdat die alleen maar in het evangelie van Johannes te vinden is, dat deze geschiedenis er later bijgevoegd is. Maar gemeente, zo mogen we nooit met het heilig woord van God omgaan. We geloven dat al de schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering. Gemeente, wij weten immers uit Gods woord waarom dat deze geschiedenis in de Bijbel staat. Want waarom beschrijft de Bijbel dat er vergeving is voor de dronkenschap van Noach? En waarom staat er in de Bijbel dat er vergeving is voor het liegen van Abraham en voor de overspel van David en voor de verloochening van Petrus en voor het bedrog van Jacob en voor de gruwelijke zonde van Manasse? Wel, gemeente, al die geschiedenissen en die personen die roepen ons als het ware toe: schep moed uit mijn behoudenis. Gemeente, God wil ons in deze geschiedenis duidelijk maken dat er genade voor zondaren is. Ja, zelfs voor de grootste van de zondaren, dat er bij God genade te vinden is. Gemeente, de Heer Jezus is met zijn discipelen naar het loofhuttenfeest gegaan in Jeruzalem. En hij leert in de tempel, in het voorhof van de tempel. En in het voorafgaande hoofdstuk in Johannes 7 kunnen we lezen dat vele, staat er, in hem geloven. De prediking draagt vrucht. Velen geloofden in hem. En velen zeiden, zo kunnen we in vers 31 lezen van het vorige hoofdstuk, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan deze doet, dan die welke deze gedaan heeft. Gemeente, dat was tot grote ergernis van de fariseeërs en de wetgeleerden en van de schriftgeleerden. En daarom zonden ze tempeldienaren, dat waren mannen die moesten zorgen voor de orde en de rust op het tempelplein. Wel nu, die tempeldienaren werden door die fariseeërs en die schriftgeleerden gezonden om Jezus gevangen te nemen en hem voor het Sanhedrin te brengen. Want ze wilden niet meer dat hij zou spreken op het tempelplein. Het moest stoppen. En dat hij niet meer wonderen zou verrichten en het volk zou leren en grote tekenen en wonderen doen, die de bewijzen waren immers van zijn godheid en van zijn messiaschap. Maar gemeente, dan komen die tempeldienaren onverrichte zaken weer terug bij het Sanhedrin. En dan vragen ze aan die fariseeërs en die wetgeleerden, waarom hebben jullie hem niet gevangen genomen? Waarom hebben jullie hem niet tot ons gebracht? En dan zeggen die tempeldienaren, nog nooit heeft een mens tot ons gesproken zoals deze mens. Ze waren zo diep onder de indruk geweest van de woorden die de Heer Jezus sprak. Want hij spreekt immers als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. Ze waren zo onder de indruk van zijn macht en van zijn autoriteit. En dat ze hem daarom niet hebben durven te grijpen en mee te nemen naar het Sanhedrin. En dan de andere dag, gemeente, is de Heer Jezus al heel vroeg in de morgen opnieuw te vinden op het tempelplein. En hij leert het volk dat samengekomen is. En dan lezen we in vers 3 van ons teksthoofdstuk, van hoofdstuk 8. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Gemeente, iemand heeft dus die vrouw met een vreemde man gezien. Een vrouw die overspel bedreef. Ze is op heterdaad betrapt. En wat doen dan die fariseeërs? Wel, ze slepen als het ware die vrouw met zich mee over het tempelplein, waar al die duizenden mensen zijn. Ze nemen die vrouw mee dwars door die grote menigte en ze brengen haar voor de Heer Jezus. Ze hebben geen enkele barmhartigheid. Ze trekken zich niets aan van de schaamte en van de ellende en van de angst van deze vrouw. Ze nemen haar mee en ze stellen haar voor de Heer Jezus. En dan zeggen ze, meester, lees het maar in vers 4. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En dan vragen ze Jezus en ze zeggen, en Mozes heeft ons in de wet bevolen dat zulke zullen gedood worden. Dat zulke zullen gestenigd worden. Wat zegt gij er nu van? Gemeente, ze doen alsof ze verschrikkelijk geschokt zijn, dat ze het vreselijk erg vinden wat deze vrouw gedaan heeft. Het is alsof ze eigenlijk niet goed weten wat ze nu moeten doen. Wat moeten ze doen? Of ze nu die wet van Mozes strikt moeten handhaven, want dan moet immers die vrouw gestenigd worden. Of dat ze haar barmhartigheid zullen bewijzen. Maar gemeente, de werkelijkheid is totaal anders. We lezen immers in vers 6. En dit zeiden ze, hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Wat is een mens toch intens gemeen. Wat is een mens toch diep gevallen, gemeente. Die vrouw die moet alleen maar dienen als een strik om Jezus te vangen. Ze willen de zaligmaker bij het volk in diskrediet brengen. En de opgezette val, die moet zeker lukken. Want als Jezus zegt, die vrouw moet gestenigd worden, want dat staat immers in de wet van Mozes, dan zullen ze zeggen, hij is niet die barmhartige en die medelijdende en die genadige leraar. Hij is wreed en hij is onbarmhartig. Hij kent geen genade. En als hij zou zeggen, je moet haar barmhartigheid bewijzen, dan zullen ze zeggen, hij stapt over de zonde heen. Hij schuift de wet van Mozes aan de kant. Hij ziet de zonde door de vingers. Ze denken in deze val zal hij zeker moeten vallen. Gemeente, wat een ontzettende geveinsdheid. Een duivelse geveinsdheid. Gemeente, ze zochten niet echt advies over de toepassing van de wet des Heren. Ze kwamen alleen maar om Jezus te verzoeken. En ze gebruiken daarvoor deze vrouw. En gemeente, waar is de man eigenlijk? Waar is die man die ook overspel bedreven heeft? Want om overspel te drijven, dat kan nooit alleen, dan moet je met z'n tweeën zijn. Dat mogen we ons wel afvragen. Want naar de wet van Mozes moesten ze beiden gestenigd worden. Maar die man hebben ze kennelijk vrij uit laten gaan, alsof hij niets gedaan had. Maar ze hebben enkel die vrouw meegenomen. En ze hebben haar voor Jezus geplaatst. Gemeente, het gaat ze eigenlijk helemaal niet om de wet van God en om de eer van God. Maar het gaat ze maar om één ding. Om Jezus de mond te snoeren. Zodat het volk geen achting meer voor hem zal hebben. En het volk zich van hem af zal keren. En dan lezen we in onze tekst. In vers 6 daar staat. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. Jezus nederbukkende schreef met zijn vinger in de aarde. Gemeente, het lijkt alsof de Heer Jezus er helemaal met zijn gedachten niet bij is. Alsof iemand afwezig is. Die eigenlijk niet merkt wat er in de omgeving gebeurt. Zo gedraagt zich Jezus hier. Gemeente, hij zat waarschijnlijk op zijn knieën en hij schreef met zijn vinger in het stof van de aarde. Hij deed als het ware alsof hij die fariseeërs en die schriftgeleerden helemaal niet gehoord had. Hij deed alsof deze hele zaak hem niet aanging. En dan lezen we in vers 7. En als ze hem bleven vragen, want ze blijven aanhouden, als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En gemeente, dan letten we in onze tweede gedachte op een veroordelend schrijven. Jezus richt zich tenslotte op. En hij geeft zijn oordeel. Wie van u zonder zonde is, die werpen eerst de steen op haar. Gemeente, dat is een antwoord uit de wet van Mozes. Dat antwoord hadden de wetgeleerden zelf ook moeten weten. Een antwoord geen in overeenstemming met de voorschriften in de wet hoe met overspelige mensen moet gehandeld worden. Gemeente, bij een steniging van iemand die overspel bedreven had, moesten de getuigen van de misdaad, dus de mensen die het met hun ogen gezien hadden, die moesten als eerste stenen werpen op zo iemand. Als een bewijs dat de beschuldiging waar was. En dan konden de andere mensen met een gerust hart ook stenen gooien. Daar herinnert de Heer Jezus als hij zegt, die van u zonder zonde is, die werpen eerst de steen op haar. En gemeente, dan lezen we iets opmerkelijks. In vers 8. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Gemeente, wat zou de Heer Jezus nu eigenlijk geschreven hebben in de aarde? De kanttekenaren en ook veel bijbelverklaarders zijn van mening dat hij in de aarde geschreven heeft de woorden die we kunnen lezen in Deuteronomium 17 vers 7. Daar staat, de hand van de getuige zal de eerste zijn om stenen te werpen. Dus de getuigen moeten eerst stenen werpen. Gemeente, anderen denken dat de Heer Jezus iets anders heeft opgeschreven, namelijk wat we lezen in Jeremia 17 vers 13. Daar zegt de Heer, die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. We lezen, gemeente, in de Bijbel dat Gods kinderen, dat hun namen in de hemel zullen geschreven zijn. Maar degene die goddeloos zijn, die onbekeerd zijn, die van God afwijken, hun namen zijn in de aarde gezet. Dat wil zeggen, die worden uitgewist. Iets wat je in de aarde schrijft, dat is niet bestendig, dat is maar tijdelijk, dat is maar even. Maar gemeente, de Heilige Geest heeft dus niet gewild dat wij zouden weten wat de Heer Jezus in de aarde geschreven heeft. Maar duidelijk is wel vooral wat Jezus gezegd heeft. Want er is geen woord onduidelijkheid in. Hij zegt, wie van u zonder zonde is, die werpt nu de eerste steen op haar. Gemeente, dat is zo helder als glas. Er is niet één woord onduidelijkheid in. En dan staat er in die uitdrukking van Christus niet, zoals wij dikwijls zeggen, de eerste steen. Maar er staat werpen eerst de steen op haar. Dat wil zeggen werpen als eerste een stenen op haar. Wie van u zonder zonde is. Wat betekent dat? Gemeente, de Heer Jezus bedoelt hier niet dat alleen mensen die zonder zonde zijn, dus die heilig zijn, die zonderloos zijn, dat alleen de zonderloze mensen een overspelige mogen stenigen of een vloeker mogen stenigen. Als dat zo was, dan zou er onder het Oude Testament nooit iemand gestenigd zijn. Maar Jezus bedoelt hier, als hij zegt wie van u zonder zonde is, dan bedoelt hij daarmee wie zonder zonde is ten opzichte van het zevende gebod. Die het zevende gebod dus nooit overtreden heeft. Met andere woorden, die zoals de Heer op een andere plaats zegt, die nog nooit een vrouw heeft aangekeken, of een man heeft aangekeken, om hem te begeren of haar te begeren, en daarmee overspel al in zijn hart bedreven heeft, wie daar onschuldig aan is, die dat nooit gedaan heeft, die nog nooit één zondige gedachte gedacht heeft, ten aanzien van het zevende gebod, die mag. En die moet de eerste steen werpen. En gemeente, toen gebeurde er iets opzienbarends. We lezen het in het negende vers. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. Gemeente, dat is toch wel bijzonder geweest. Die vrome, trotse, hoogmoedige, voorname mannen. Die zo trots waren en zo hoogmoedig. Die ze beroemden. Dat ze zo'n keurige, nette levenswandel hadden. Die zo heel nauwgezet de wetten van Mozes onderhielden. En die er zelf een heleboel wetten en regels bij gemaakt hadden. Zodat de Heer Jezus zegt, ze hebben het volk een juk opgelegd dat te zwaar is om te dragen. Gemeente, die mannen, die verlaten nu allemaal één voor één schaamrood het tempelplein. En hoe kwam dat? Er staat, maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde. Hun geweten werd geopend. En zodanig geopend, dat er geen tegenspraak meer was. Ze werden door Jezus alwetendheid en zijn goddelijke almacht overtuigd dat ze schuldig stonden aan het zevende gebod. Want gemeente, als een gewoon mens diezelfde woorden tot ze gesproken had, dezelfde woorden als dat Christus gesproken had. Gemeente, dan hadden die mannen zich daar niets van aangetrokken. Dat had niets uitgewerkt. Dan hadden ze toch wel stenig geworpen. Maar Jezus' woorden dringen door tot in het diepst van hun hart. Zijn alwetendheid en zijn godheid werd voor deze mannen duidelijk. En hun zondigheid en geveinsdheid werd ontdekt. En toen dropen ze af. Het verschrikte hen. Jezus opende hun geweten. En dat geweten, gemeente, dat sprak ook van verborgen zonden in hun leven. Van wellustige gedachten. Van onzedelijke fantasieën en van dromen. Gemeente, ze werden overtuigd. Al waren ze dan uiterlijk aan de buitenkant keurig netjes en onberispelijk. Maar er woonde ook in hun hart allerlei onreinheid en zondige neigingen. Ze werden daaraan ontdekt, gemeente, dat ze net zo zondig waren als deze overspelige vrouw. En dan lezen we, gemeente, dat ze weggaan. Ze gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatste. Gemeente, dat moet wel een bijzonder schouwspel geweest zijn. Er was altijd een ontzettende drukte van belang daar op het tempelplein in Jeruzalem. Vooral als Christus daar preekt. En gemeente, eerst waren die mannen vol trots met die overspelige vrouw door dat volk heen gegaan om die vrouw voor Jezus te stellen. En nu verlaten ze door diezelfde menigte het tempelplein. Ze waren vol eigen waan gekomen. En nu moeten ze beschaamd, schaamrood, met hun hoofd gebogen het tempelplein verlaten. Gemeente, ze vluchten eigenlijk weg voor hun geweten. En dan staat er: het begon bij de oudsten, die stappen het eerste op en die gaan weg. En dan staat er in onze tekst: het eindigde bij de laatsten, dat wil zeggen, de jongsten. De jongsten die hielden het ook niet uit. Die zijn ook weggegaan. Gemeente, eigenlijk zijn ze weggevlucht voor God. Voor God de Zoon. Die liet zien dat hij God is en dat hij alwetend is. Gemeente, we zien hier in onze tekst de kracht van een veroordeeld geweten. En van hun geweten staat er overtuigd zijnde. Gemeente, wij mensen zijn in het paradijs diep gevallen. En we zijn totaal verdorven door de zonde. We zijn geneigd tot alle kwaad. Maar we zijn wel mens gebleven. Wij hebben als mensen immers een geweten gehouden. En dat geweten is nog een klein overblijfsel van het beeld van God. Een geweten dat diep van binnen zegt: dat is verkeerd. Dat is zonde, dat is kwaad. Een geweten. Gemeente, dat geweten heeft geen kracht om ons te redden van het oordeel. Maar dat geweten heeft wel kracht om een mens te overtuigen. En dat is nog een zegen, gemeente, een voorrecht, als we nog een geweten hebben dat niet helemaal, zoals het wel eens gezegd wordt, toegeschroeid is. Een open geweten. Er zijn zoveel mensen die gewetenloos de grootste misdaden plegen, dat ze gewetenloos zijn. De grootste misdaden. Maar gemeente, wat is het een zegen als dat geweten nog spreekt in ons leven. En dat kan soms spreken, luid. Dat we het niet stil kunnen houden. Dat het geweten ons aanklaagt. Ons veroordeelt. We kunnen het niet ontkennen. Maar helaas, gemeente, Deze mannen hebben niet naar de stem van hun geweten geluisterd. Ze ontvluchten die stem. En dan lezen we. En ze gingen uit. De een na de ander. Beginnende van de oudste tot de laatste. Gemeente, dat is in deze geschiedenis het meest aangrijpende en het meest droevige. O, dat ze niet beschaamd aan de voeten van de Heer Jezus zijn neergevallen. Dat ze niet met die tollenaar op hun borst geslagen hebben en gezegd, o God, wees mij arme zonder genadig. Dat ze niet gebogen hebben voor de Heer en geroepen hebben tot de Heer Jezus. Gena, o God, gena, hoort hoe een boeteling pleit. Dat ze niet, zoals David dat ook gedaan heeft, naar de zonde met Bathsheba en de profeet Nathan tot me gekomen was, en toen Davids geweten geopend werd, en toen ging David zeggen, ik heb gedaan. David had ook overspel gepleegd. Hij had zelfs een moord op zijn geweten. Maar dan lezen van David, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbel waardig. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat ze niet zeiden, nu geloven we dat gij de Messias God zijt. Nee, gemeente, ze gaan weg. Ze ontvluchten die alwetende ogen van Christus. Ze waren alleen maar beschaamd omdat hun eer was aangetast. Ze waren ontmaskerd. Ze waren alleen vervuld met vrees en schrik, overtuigd van hun zondigheid. En ze vluchten weg van de enige die ze redden kan en verlossen kan van de schuld en van de straf. En gemeente, nu komt de vraag natuurlijk op ons af. Hoe is het nou bij ons? Hoe is het met ons? Er zijn ook mensen, kerkmensen, die vluchten voor hun geweten. Zoveel mensen in deze wereld vluchten voor hun geweten. Dan kan de ene vluchten in het vermaak van de wereld. En een andere kan vluchten in het carrière maken en geld verdienen. Of in sport en in spel. Zo zoeken dikwijls mensen de stem van hun geweten te ontvluchten. En die stem het zwijgen op te leggen. De moderne mens, die schuwt de stilte. De moderne mens, die moet altijd lawaai om zich heen hebben. Moet altijd druk zijn met allerlei dingen. De moderne mens kan niet meer stil zijn, kan niet meer tegen de stilte. Maar gemeente, mensen kunnen ook wegvluchten in de godsdienst. Dat zie je ook wel gebeuren in de kerk, onder kerkmensen. Dat mensen door hun geweten verontrust worden en dan een wettisch en uiterlijk keurig leven gaan leiden. Zonder waarachtige bekering. Zonder hartvernieuwende genade. Zonder de droefheid naar God die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Bekering als het ware van de kroeg naar de kerk. Van de losbandigheid tot de stiptheid. Maar er is geen buigen voor God. Er is geen roepen met David. Gena, o God, gena, hoort hoe een boeteling pleit. Er is geen belijdenis. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En gemeente, dan lezen we in ons teksthoofdstuk in het 9e vers. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staat er. En daarop letten we in onze laatste gedachte. Als we stilstaan bij een ontfermend schrijven. Maar gemeente, laten we nu eerst met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf voor u was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vrome en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blank op rechtheid voedt. 32, het eerste vers. Het gaat vanmiddag over een schrijvende Jezus. En Jezus nederbukkende schrevende aarde. We stonden stil bij een zwijgend schrijven. In de tweede plaats een veroordelend schrijven. Ten slotte een ontfermend schrijven. Gemeente, twee bleven er over. De anderen waren allemaal weggegaan. Twee bleven er over. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. Jezus en die vrouw. De heilige. De zonderloze. Die nooit geen zondig woord gesproken heeft. Die nooit één zondige gedachte gedacht heeft. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Een heilige. Die altijd, onder alle omstandigheden, God lief gehad heeft. Die nooit één van Gods geboden overtreden heeft. Een heilige, zondeloze Jezus. En een zondige, overspelige vrouw. En dan richt Jezus zich op. En dan lezen we in vers 10. En Jezus oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? Jezus richt zich nu tot deze vrouw. Wat is het een wonder, gemeente. Dat hij zich richt. Dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hij zich, dat het niet beneden zijn waardigheid is. Om zich tot deze vrouw te wenden. Om dit verloren schaap van het huis van Israël aan te spreken. Die vrouwgemeente die ongetwijfeld als meisje onderwezen was in de wetten van Mozes. Die al de geboden Gods waarschijnlijk uit het hoofd kon opzeggen. En die de ochtend en de avondgebeden geleerd had. En die van de komst van de Messias gehoord had. Maar die zo diep gevallen was. Die van de rechte weg was afgedwaald. Hij richt zich tot deze vrouw. En hij zegt, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Ja, gemeente, dat was de eerste vereiste. Dat de beschuldigers aanwezig waren. Bij een steniging. Dat was een eerste eis dat bij een steniging de beschuldigers aanwezig waren. En die beschuldigers, die moesten dan volgens de wet van Mozes, de beschuldiging, de aanklacht, moesten hardop uitroepen. Hoorbaar voor iedereen. Want alle mensen zouden horen welke overtreding, welke misdaad die persoon begaan had. En gemeente, dan moesten die beschuldigers, die de getuigen geweest waren, die met hun ogen gezien hadden wat er gebeurd is, die moesten dan als eerste een steen op de overtreder gooien. En dan konden die andere mensen met een gerust hart ook stenen gooien. En nu vraagt Jezus, waar zijn je beschuldigers? Heeft niemand u beschuldigd? Heeft niemand je veroordeeld? En gemeente, dan moet u eens naar het antwoord luisteren. Dan zegt deze vrouw, nee, maar zegt er wat achter. En wat is dat een kostelijk woord? Dat is als het ware een geloofsbelijdenis. Deze vrouw die zegt, nee, Heere. Dan noemt ze, dan gebruikt ze in de oorspronkelijke Griekse taal het woordje kurios. Die fariseeërs en die schriftgeleerden die spraken met diepe verachting over de Nazarener of de zoon van de timmerman. Maar deze vrouw, gemeente, die belijdt hem als de Here, de Kyrios, de Here, de meester, de eigenaar. Nee, Here. Ze waren allemaal weggevlucht. En niet eentje had er een beschuldiging uitgesproken. had de eerste steen durven werpen. Ze waren allemaal weggevlucht. Maar zij was niet weggevlucht. Ze had van de verwarring gebruik kunnen maken en ook stil tussen het volk doorgeliepen en weggaan. Maar ze heeft het niet gedaan. Gemeente, ze kon nergens meer heen. Waar was toch voor deze overspelige vrouw nog veiligheid? Heel Jeruzalem wist van haar zonde. Ze was openlijk het tempelplein met al die duizenden mensen, was ze door die fariseeërs en schriftgeleerden over dat tempelplein gesleept. Heel Jeruzalem wist van haar schande. En ieder zou haar minachten. Haar familie zou haar verstoten. Zij was blijven staan. Gemeente, ze had niets meer te verliezen. Ze had al haar eer al verloren. En ze bleef staan, gemeente. Voor de enige op heel de wereld die wel als eerste stenen had kunnen werpen. Gemeente, veel mensen lopen weg, helaas. Dat deed Kain ook. Kain, die een misdaad gepleegd had, die zijn broer vermoord had, en die zei, mijn misdaad is groter dan dat die vergeven zou worden. Dat was anders dan met die moordenaar aan het kruis. Die had ook een misdaad gedaan, die had ook iemand vermoord. Maar die mocht aan Jezus voeten belijden. Wij toch rechtvaardig ontvangen straf, waar datgeen we gedaan hebben. Gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar Kain ging weg voor het aangezicht van de Heere. En Saul, de eerste koning van Israël, had ook een ontzettende angst. Maar hij zocht zijn heil bij een toveres, de Endor. Judas, die zei, ik heb verraden onschuldig bloed. Maar hij ging weg en wurgde zichzelf. Maar de werkelijk overtuigde mens, de overtuigde zondaar, loopt niet weg bij God vandaan. Ze lijken op deze vrouw, die voor Jezus blijft staan. Ze zeggen met Job, zo hij mij dode, nochtans zal ik op hem hopen. Ze vallen de Heere te voet. En ze zeggen, ik zal mijn rechter om genade bidden. Ze belijden het wel waar te zijn om gestenigd te worden. Die moordenaar aan het kruis, gemeente, die zei dat ook. Ik heb het verdiend. Ik ben het waardig, Heere. Waardig om gestenigd te worden. Maar ze blijven toch aan Jezus' voeten liggen. Ze gaan niet weg. Ze zeggen als het ware, Heere, tot wie zouden we anders moeten heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Ook zij kunnen nergens anders meer heen. Ze kunnen nooit meer terug naar hun vorige leven zonder God. En ze kunnen met Paulus zeggen, de zonde is mij de dood geworden. En ze leren ook dat uit netjes leven, uit de werken van de wet, nooit ze voor God kunnen bestaan. Dat geen mens voor God rechtvaardig kan zijn. Ze verkiezen met David. Heere, laat mij in uw handen vallen. Gemeente, wat is dan een zegen? Als je niet bij God wegloopt, maar met David uitroept, ik erken mijn schuld, die u tot straf wacht. Ik beken, o Heer, nu oprecht mijn zonde. Wat is het een gezegende plaats om jezelf niet meer vrij te spreken en je kwaad niet te verkleinen, maar voor God als een oprechte, ootmoedige, schuldige zondaar te buigen. Wat een zegen om met de overtuiging van je zonde aan Gods voeten te komen, om als een zonder om genade te smeken, om nergens anders meer heen te kunnen en geen andere weg meer te weten dan alleen de genade die in Christus Jezus is. En gemeente, wat deed Jezus toen? Jezus zegt tot haar: vrouw, zo veroordeel ik u ook niet. Gemeente, hij die recht had om stenen te werpen, hij wierp geen stenen. Hij die veroordelen kon, veroordeelde niet. Maar gemeente, hoe kon Jezus dat nu doen? Is het dan zo dat de zaligmaker de wet van Mozes buiten werking stelt? Ziet hij dan de zonde door de vingers? Neemt hij het met de wet en met het zevende gebod niet zo nauw? Nee, gemeente. God stapt nooit over de zonde heen. Maar hier is een andere zaak aan de orde. En Calvijn die wijst ons erop. Hij zegt dat Jezus handelt in overeenstemming met de roeping waartoe zijn vader hem gezonden heeft, om zich te ontfermen over de verloren schapen van het huis van Israël. En gemeente, dat blijkt ook wat Jezus eraan toevoegt. Hij zegt verder tot deze vrouw: ga heen en zondig niet meer. Hij zei dus niet alleen ga heen. Nee, gemeente, hij zocht het behoud van deze vrouw. Hij wilde deze dwalende, die dwalende schaap terechtbrengen. Hij wijst haar de weg hoe ze leven moet. Ga heen en zondig voortaan niet meer. Gemeente, we zien, zegt een verklaarder, dat Jezus deze vrouw haar eer en haar leven weer teruggaf. Deze vrouw had als het ware geen toekomst meer in Israël. Maar Jezus zegt: wandel in de weg van Gods geboden. Gemeente, we moeten altijd bedenken, dat mag je nooit vergeten, dat God heilig is en heilig blijft. En dat God rechtvaardig is en rechtvaardig blijft. Ook als hij de zonde vergeeft. Ook als hij onze ongerechtigheid niet aanrekent. Want dan heeft hij aan een ander die ongerechtigheid aangerekend. Gemeente, het avondmaalsformulier zegt het zo ontroerend: eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft aan zijn lieve zoon met de bittere en de smartelijke dood des kruises. En God is zo rechtvaardig, gemeente, dat hij de zonde maar één keer straft. Jezus draagt de straf van mensen die de steniging verdiend hebben. Jezus voldoet aan Gods gerechtigheid en opent daardoor de sluizen van Gods eeuwige barmhartigheid. En daarom kan God tot een zondaar zeggen: en daarom veroordeel ik u ook niet. Daarom kan God zondaren vergeven. Maar gemeente, dan moet je niet weglopen. Dan moet je niet bij God vandaan weglopen. Dan moet je buigen en je schuld belijden. Onder Gods straffende hand buigen. En belijden met David: ik ben het waard, ik ben het dubbel waard. En gemeente, dan mag de vrijspraak gehoord worden. De vrijspraak wordt gehoord daar waar wij onszelf veroordelen. Daar schenkt God vrijspraak. Zo veroordeel ik u ook niet. Gemeente, Jezus wijst als het ware hier naar zijn bloed en naar zijn gerechtigheid. Hij zegt hier als het ware: om uw overtredingen ben ik verwond. Om uw ongerechtigheden ben ik verbrijzeld. De straf die u de vrede aanbrengt, was op mij. En door mijn striem is uw genezing geworden. Gemeente, het is opmerkelijk. Dan blijven er geen beschuldigers meer over. Bij een vrijspraak, dan blijven er geen beschuldigers meer over. Gemeente, Gods kinderen hebben veel beschuldigers. Van alle kanten worden ze beschuldigd en veroordeeld. Hun eigen geweten. De wet van God die veroordeelt hen. Het geweten. Satan. En daar moeten ze allemaal amen op zeggen. Maar als God een woord van vrijspraak in onze ziel spreekt, dan moeten al die beschuldigers op de vlucht, gemeente. Dan blijft er niet één over. En wat is dan het gevolg van deze vrijspraak? Wel, een onuitsprekelijke zoete vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Wat zal dat tot verwondering van deze vrouw geweest zijn? Wat is het voor elk kind van God? Een zaak van diepe verwondering. Om zo'n Jezus te mogen ontmoeten. Om één te ontmoeten die je niet veroordeelt. En Jezus geeft deze vrouw een roeping mee. Hij zegt: ga heen en zondig niet meer. Gemeente, dat is de heiligmaking. De heiligmaking. Dat is het laatste stuk van de Heidelbergse catechismus. De dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, oprecht bevrouw, oprecht berouw wordt gevolgd door zondig niet meer. Gemeente, toen aan Augustinus, de grote kerkvader, gevraagd werd: hoe diep genoeg moet het berouw zijn? Dan heeft die kerkvader gezegd: als daardoor de zonde verlaten wordt, dan volgt er een breken met het kwaad. Jezus zegt: zondig niet meer. Gemeente, de God die de oprechte lief hebben, is een God die vergeven heeft, zonder enige verdienstelijkheid van hun kant, maar om de verdiensten van zijn Zoon. De onderwijzer stelt de vraag in de catechismus: maakt deze leer geen goddeloze en zorgeloze mens? Natuurlijk niet. Er is niets, gemeente, wat ons meer aan God verbindt dan dat je vergeven wordt. Dan dat je als een schuldige, een doodschuldige de vrijspraak mag ontvangen. Dat dringt tot heiligmaking. O, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Gemeente, de tijd is verstreken. Jezus sprak in vers 7. Jezus sprak: die van u zonder zonde is, werp het de eerste steen op haar. Gemeente, we zagen hoe dat al die beschuldigers zich ontmaskerd voelden. Ze voelden zich als het ware naakt. Hun geweten is overtuigd worden dat ze even zondig en schuldig waren als deze vrouw. gemeente, zal het ook zijn. Als we allemaal straks voor God rechterstoel zullen staan. Dan staat er, en eigenlijk zal geoordeeld worden. Ieder apart. En er is niets dat bedekt zal blijven. En niet in het licht zal gesteld worden. Want alle dingen zijn naakt en geopend voor hem met wie we te doen hebben. En ieder zal in zijn geweten overtuigd zijn van de rechtvaardigheid van het goddelijk vonnis. En gemeente, wat leert deze geschiedenis ons nu? Voor ons allemaal. De noodzaak van de bedekking met het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, vlucht nooit weg van de enige die je redden kan. Val Christus te voet en laat de dood je mogen vinden aan Jezus' voeten. Amen. Heren, dat waar zou mogen worden voor ons allen. Dat de dood ons vinden mag aan uw gezegende voeten. Heren, wil u de prediking van deze dag, van vanmorgen en van vanmiddag, in onze harten indragen en het tot een eeuwige zegen stellen. En geef dat het woord ingang mag hebben. Dat het voor ons, voor onze ziel op onze reis naar de eeuwigheid, tot een eeuwige zegen mag zijn. Heb dank, Heere, voor alles wat u gaf. Wil wat verkeerd is, wat voor ons is, verzoenen. Wil u met ons gaan in de nieuwe werkweek. Bewaar u ons voor een onverzoende dood. En wil u vleugel over de gemeente uitbreiden. Dat vraag u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotseling is 99, het zevende vers. 99 daarvan het zevende. Het zevende vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. En wat er verder volgt. 99, het zevende vers. des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.